Goedemorgen, jongens, meisjes, zusters, broeders. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee de Jong voorgaat. We heten ook de gasten van harte welkom en we vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u een goede en gezegende dienst met ons mag hebben. Ook begroeten we de mensen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Afgelopen donderdag is onze broeder Anne Elzer overleden. Hoewel hij ernstig ziek was, kwam zijn dood toch onverwacht. Anne Elzer was een trouw en meelevend lid van onze gemeente en heeft met plezier taken verricht als lid van de commissie van beheer en het kosterschap en hij genoot van het overdagkoor. Bovendien was hij in de tijd zeer actief betrokken bij het werk van Stichting Kinderwerk Timotheus. We zullen hem gedenken met het staande zingen van Psalm 121, een psalm die ook de trouwtekst was van zijn vrouw Lies en hem. Psalm 31 vervalt. We zingen Psalm 121 staande.
Hij maakt het kwade goed. Een zin om stil van te worden. Laten we dat nu samen worden. En wij zoeken aan het begin van deze nieuwe week, ook aan het begin van deze dienst, onze hulp en verwachting in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en die, zoals wij gezongen hebben, het kwade goed maakt. En deze God komt ons tegemoet met deze woorden. Genade, barmhartigheid en vrede is er voor u van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen een opstandingslied, gezang 213, vers 1, 5 en 6. Wanneer de Bijbel over God spreekt, gebruikt de Bijbel minimaal twee woorden. Die twee woorden komen we ook tegen in Psalm 145. En uit die psalm wil ik die woorden nou in het bijzonder vanmorgen in ons midden leggen. Daar lezen we in vers 8. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en allen. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Genadig en barmhartig. Het oude woord komen we hier niet meer tegen. Maar dat zijn de woorden die typisch zijn voor God. Daarin maakt God zich bij wie Hij is. Hij is een genadige en een barmhartige God. Genade heeft altijd te maken met zonde. Barmhartigheid heeft altijd te maken met ellende. God strijdt niet alleen tegen zonde. Hij gaat niet minder tekeer tegen alle ellende. En daarom mogen wij op God een beroep doen in onze gebeden. En hem bidden om ontferming over heel zijn schepping, heel deze wereld. Goed is de Heer voor alles en allen. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Laten wij op dat woord van God een beroep doen door samen een gebed te bidden om zijn ontferming. Laten we samen bidden. God, schepper van mensen, van alle grote en kleine mensen die u gediend hebben. Wij vragen u om de vervulling van uw belofte. We denken in het bijzonder aan de komst van uw rijk van vrede en gerechtigheid. We vragen u om kracht in onze zwakheid. Om moed bij tegenslag. Heer, ontferm u. God, verlosser van mensen, van vervolgden en verdrukten, die u willen dienen. We bidden u om gerechtigheid op deze aarde. Om vrede voor alle volk. Niet in de laatste plaats in Irak en in de Gazastrook. We bidden u om verzoening tussen mensen. Heer, ontferm u en zie onze ellende aan. God, vernieuwer van mensen, van grootouders en ouders, jongeren en kinderen, die u dag in dag uit dienen. Wij roepen u aan om eenheid in het geloof. Om de geest, uw geest, om zo van u te getuigen. We bidden u om moed, om telkens opnieuw elkaar te blijven liefhebben. Heer, ontferm u over ons en over uw schepping. In Jezus' naam. Amen. Laten wij dit gebed afsluiten met het zingen van Psalm 142, daarvan vers 1, 2, 3 en 6. Laten wij samen bidden om Gods geest bij de opening van zijn woord. Vader in de hemel, wij zijn blij met het evangelie dat we uit uw hand hebben ontvangen. dat door de geest gedreven mensen van u hebben gesproken. En dat wij dat nu zwart op wit hebben. Dat uw woord zo voor ons mag liggen en dat we uw woord bij de hand mogen hebben. We zwart op wit hebben wat uw plannen zijn met ons mensen, met deze schepping, met uw hemel en aarde. Ja, dat we zwart op wit hebben dat u van ons mensen en van deze wereld houdt. We danken u voor het woord. En tegelijkertijd beseffen we dat we meer nodig hebben dan aandacht voor uw woord. Dat uw geest erbij moet komen om dat woord voor ons tot leven te brengen, tot spreken, zodat wij door uw geest verstaan wat u tegen ons te zeggen hebt. Heer, daarom bidden wij dat uw geest bij ons mag zijn. Hier in deze kerkzaal, straks bij de kinderen, in de kinderbijbelgroep, bij degene die thuis meeluisteren, bij degene die op een andere manier met deze dienst verbonden zijn. Heer, laat uw geest zijn werk doen. En laat zo uw woord goede grond mogen vinden in ons leven. Zegen ons daarin. In Jezus' naam. Amen. Dan zal Desiree Huisman nu het verhaal vertellen en de kinderen kunnen naar voren komen.
Goedemorgen. Hebben jullie wel eens straf gehad voor iets wat je niet gedaan hebt? Bijvoorbeeld, er zijn een paar kinderen in de klas zo vervelend en de juf of de meester zegt, en nu krijgen jullie allemaal straf. En dan? Hoe voel je je dan? Is dat leuk? Word je boos? Verdrietig? Boos en verdrietig. Nou, Paulus en Silas zitten in de gevangenis. En niet zomaar in de gevangenis. Helemaal in de onderste kelder. En ze hebben slagen gekregen met stokken. En ze hebben niet eens gevraagd aan hun wat ze gedaan hadden. Zomaar in de gevangenis. Pikken donker. Midden in de nacht. En weet je wat ze gaan doen? Misschien zijn ze wel boos, Paulus en Silas. Maar ze gaan samen bidden. Ze gaan bidden tot de Heere God. En als ze klaar zijn met bidden, gaan ze zingen. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Onze God heeft de hele wereld gemaakt. En het is stil in die gevangenis. Alle andere gevangenen die luisteren, hebben ze nog nooit gehoord. Ga je zingen? Zit je in de gevangenis opgesloten? En dan opeens is de stilte weg. Alles gaat trillen en schudden en beven. De deuren vliegen open. De boeien waar ze mee vast zaten springen los. De gevangenisbewaarder, die wordt ook wakker. Hij vliegt naar de gevangenis. Help, alle deuren zijn open. De gevangenen zijn vast weg. Oh, dan word ik gedood. En hij pakt zijn zwaard en hij wil zichzelf ook doodmaken. Paulus daar beneden in de gevangenis, die hoort dat allemaal en zegt: stop, niet doen, we zijn er allemaal nog. Wat? Allemaal? Niemand weggelopen? En de baas van de gevangenis die vraagt om een fakkel om licht. Gaat naar beneden die gevangenis in, naar Paulus en Silas. Neemt ze mee naar boven. Wast hun kapotte en zere ruggen. Geeft ze eten. En hij vraagt: wat moet ik nou doen om gered te worden? En Paulus zegt: geloof in Jezus. Stel je vertrouwen op hem. En midden in de nacht vertellen ze het hele verhaal van de Heere God. En dat de Heere Jezus naar de wereld is gekomen. En de gevangenbewaarder en zijn hele familie worden midden in de nacht gedoopt. 'S Morgens vroeg komen er boodschappers en die zeggen: laat Paulus en Silas maar vrij. Wat? Zegt Paulus. Zomaar vrij laten? We hebben helemaal geen proces gehad. Wij zijn Romeinse burgers. Wat jullie gedaan hebben is helemaal verkeerd. Haal de stadsbestuurders maar. Wij gaan hier niet zomaar uit de gevangenis. En de stadsbestuurders schrikken ervan. Romeinse burgers. Wij hebben iets verkeerds gedaan. En ze komen naar de gevangenis en ze zeggen: het spijt ons. Wilt u alstublieft hier weggaan? Nou, dat doen Paulus en Silas niet meteen. Ze gaan eerst naar hun vrienden in de stad. En dan pas gaan ze verder met hun reis om aan iedereen te vertellen dat Jezus onze redder is. Zullen we samen zingen uit onze eigen bundel, lied 117?
Heeft hier iemand een wekker aanstaan of zo? Ik ben al niet eens met de preek begonnen en dan moeten we al wakker worden. Autoalarm? En niet van iemand van ons? Wordt gekeken? Oké. Stolen nu. Wij gaan vanmorgen lezen uit de brief van Jacobus. En het is een eerste uit een serie lezingen. We beginnen bij hoofdstuk 1. En dat hoofdstuk gaan we ook lezen. Niet dat ik het hele hoofdstuk ga bespreken, maar het is wel goed dat we het hele hoofdstuk en heel Jacobus een keer lezen. Ik zal me straks concentreren op de versen 2 tot en met 4 uit dit eerste hoofdstuk. De brief van Jacobus, hoofdstuk 1. Van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen in de diaspora, ik groet u. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Komt een van uw wijsheid tekort? Vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt, is als een golf in de zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde en de rijke op zijn nederige staat. Want hij zal vergaan als een bloem in het veld. Als de zon gaat branden en het gras door de hitte verdort, valt de bloem af en is het gedaan met zijn schoonheid. Zo zal ook de rijke vergaan, terwijl hij volop met zijn zaken bezig is. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren, die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde, en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst, namelijk weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. Tot zover de lezing. Geliefden in onze Heer Jezus Christus. Met dit schrijven wil Jacobus christenen van alle tijden helpen hun geloof concreet te maken. Jacobus wil ons helpen, met andere woorden, om ons geloof handen en voeten te geven. Ons geloof handen en voeten te geven. Daarbij maakt hij geen tegenstelling tussen geloven aan de ene kant en doen aan de andere kant. Bij Jacobus is het niet zo, wat hem wel eens wordt verweten, dat hij zou zeggen: jongens, het gaat niet om geloof, maar het gaat om daden. Geen geloof, maar daden. Wat Jacobus hier niet doet, is geloof plaatsen tegenover werken. Alsof die twee tegenover elkaar gezet zouden kunnen worden. Dus Jacobus wil niets weten van een tegenstelling tussen geloven en doen. Als Jacobus het geloof concreet wil maken, denkt hij ook niet aan een aanvulling van het geloof door wat we doen. Zoiets van: natuurlijk, je hebt geloof en er moet nog iets bij, daden. Alsof het om een soort optelsom gaat. Geloven plus werken, dan ben je concreet in je geloof aan het leven. Dat zou betekenen dat je naast je geloven dan ook nog het nodige zou moeten doen. Daar is het Jacobus ook niet om begonnen. Geen tegenstelling tussen geloven en doen. En ook geen aanvulling van geloven met doen. Wat staat Jacobus dan wel voor ogen? Dat ons geloof vervolmaakt wordt door daden, zoals hij het hier zegt in hoofdstuk 2, vers 22. Met andere woorden, je geloof is pas af op het moment dat het in daden zichtbaar wordt. Door je daden laat je zien dat je gelooft, zegt hij even iets eerder in hoofdstuk 2, vers 19. Of, nog iets eerder, geloof, zegt Jacobus, moet zich daadwerkelijk bewijzen. Geloof zet zich als het ware om in daden. Dus als Jacobus hier gaat spreken over ons handelen in geloof, dan denkt hij aan een uitwerking van geloven in doen. Uitwerking. Dus geen tegenstelling tussen geloof en doen, ook geen aanvulling, maar uitwerking. Geloof werkt zich altijd uit in wat je doet. En geloven doe je dan met hoofd, hart en handen. Maar als het aan Jacobus ligt, ligt de nadruk in zijn schrijven op het laatste. Geloven dat zich vertaalt in je handelen, in je manier van leven, in concrete daden. Daarmee wil Jacobus al van tevoren duidelijk maken dat het hem niet te doen is om prestaties. Prestaties maken ons doen los van het geloof. Nee, ook bij Jacobus gaat het om niets anders dan dat onze daden de vrucht zijn, de uitwerking van ons geloof. Onze daden komen als het ware voort uit ons geloof. Het kan niet anders. Geloof kan niet verborgen blijven. Dat is aan iemand te zien, dat hij gelooft. Zoals een mol in je tuin op een bepaalde manier ook niet verborgen kan blijven. De mol verraadt zich altijd. Het is triest maar waar voor de mol, maar dat doet hij nou een keer. Molshoop, oh, mol in de tuin. Zoals de mol zichzelf zichtbaar maakt in zijn molshoop, al zijn zijn gangen soms niet te volgen, zo maakt, je zou kunnen zeggen, het geloof zichzelf zichtbaar in wat wij doen en laten. Geloof wordt op de een of andere manier zichtbaar. En dan is de vraag natuurlijk: waarin? Waarin wordt ons geloof nou zichtbaar? Wat zijn nou de molshopen, mag ik het zo zeggen, van ons geloof? Waaraan zou je dan denken? Waaraan denk jij? Waaraan denkt u? Of heel dichtbij, als u nou op dit moment zou moeten zeggen waarin uw geloof zichtbaar wordt voor de mensen om u heen. Wat zou u dan noemen? Wat zou jij dan noemen? Waaraan kunnen anderen aflezen dat jij gelooft? Ongetwijfeld zal er dan iets boven tafel komen als kerkgang. Wij bidden voor het eten. Wij lezen uit de Bijbel. Als ik op mijn werk zit, ga ik misschien toch wat anders met een collega om, al ben ik zijn baas, dan een ander. Als ik op school zit, ach, dan doe ik misschien niet mee aan dat pesten. Waarin komt het uit dat u, dat jij gelovig bent? U zult ongetwijfeld nog andere dingen kunnen noemen, maar ik ben wel benieuwd of er iemand van u op dit moment gedacht heeft aan datgene wat Jacobus noemt. En wat Jacobus wel als eerste noemt. Jacobus zegt, het eerste waarin je merkt dat iemand gelooft is in zijn standvastigheid. Daar struikelen we meteen over aan het begin van deze brief. Standvastigheid. Als je dat bij iemand ziet, dan weet je dat er geloof in zit, onder zit, achter zit. Nu kunt u zeggen, ja, ja, dat Jacobus over standvastigheid begint is niet zo gek. Want standvastigheid, zo lezen we hier, heeft te maken met beproeving. Nou, en als nou de gelovigen aan wie Jacobus schrijft iets weten, dan is dat hoe beproeving het leven van een christen kan kleuren. Van beproeving weten de gelovigen aan wie Jacobus schrijft alles af. Jacobus schrijft, zoals het hier dan ook staat, aan de 12 stammen in de diaspora. De eerdere vertaling gebruikte daar het woord verstrooiing. Bij die 12 stammen in de diaspora mogen we denken aan de restjes van gelovigen uit Jeruzalem. De gemeente in Jeruzalem is, denk nog maar aan waar Paulus allemaal mee bezig was, is vervolgd. Is uit Jeruzalem weggejaagd. Hier is geen plaats meer voor christenen. En zo is de gemeente uit Jeruzalem weggejaagd tot over de grenzen van het land Kanaan. In ons land geen plek voor een christelijke gemeente. Zo was het in de dagen van Petrus en Paulus. En zo werd de gemeente van Jeruzalem overal naartoe gejaagd. En bleven ze hier en daar hangen. En nu zitten ze in kleine groepjes overal, maar in ieder geval ver van Jeruzalem. En daar moeten ze nou proberen hun geloofsleven opnieuw op te bouwen. Een gemeenteleven gestalte te geven. Kleine groepjes christenen. Her en der over het Midden-Oosten verspreid. 12 stammen in de diaspora. En Jacobus, die in de gemeente van Jeruzalem een belangrijke rol vervuld heeft, heeft waarschijnlijk gehoord dat al die kleine gemeentes het moeilijk hebben. In ieder geval heeft hij reden gezien om te zeggen, ik moet die gemeentes, al die broeders en zusters van mij die verjaagd zijn, die moet ik eens even iets laten horen van mezelf. Ik moet ze een soort hart onder de riem steken. Ik moet ze helpen om opnieuw vorm en inhoud te geven aan hun geloof. In ieder geval zag Jacobus reden genoeg om deze kleine gemeentes te gaan schrijven. En nu kan het zijn dat Jacobus door de omstandigheden van die kleine gemeenten als eerste gedacht heeft aan standvastigheid. Als uitwerking van geloof. Want ja, als je verjaagd wordt, als je geloof onder druk komt te staan, is het dan op dat moment niet goed om juist de vinger te leggen bij standvastigheid. Het lijkt voor de hand te liggen dat Jacobus daarom bij standvastigheid begint. Maar het is te snel om daaruit de conclusie te trekken dat standvastigheid dus met name voor vervolgde christenen de moeite waard zou zijn. En voor christenen als wij standvastigheid wel ergens achteraan op het lijstje gezet kan worden van dingen die wij als uitwerking van het geloof zouden kunnen doen. Want Jacobus maakt in ditzelfde hoofdstuk duidelijk dat standvastigheid niet alleen iets te maken heeft met de omstandigheden waarin je als christen terecht kunt komen. Omstandigheden die je geloof onder druk kunnen zetten. Of dat nou vervolging is, zoals toen en daar. Of wat mij betreft ziekte, armoede, ontslag, allerlei tegenslagen die een mens in het leven kan ervaren. Omstandigheden kunnen ons geloof onder druk zetten. Jacobus weet er alles van. Maar ons geloof, zo voegt hij wel meteen toe, wordt niet alleen van buitenaf bedreigd. Juist ook van binnenuit blijkt de druk op ons geloof geweldig groot te kunnen zijn. Zou je kunnen zeggen dat vers 2 tot en met 4 de vinger leggen bij de druk van buitenaf? De versen 12 tot en met 15 laten zien hoe de druk ook van binnenuit kan komen. Daar schrijft Jacobus: vergeet niet, mensen, dat verleiding voortkomt uit onze eigen begeerte. Wat wij allemaal in ons hart hebben, kan ons geloof geweldig onder druk zetten. De standvastigheid raakt niet alleen geloof dat onder druk gezet wordt van buitenaf, maar niet minder geloof dat onder druk gezet wordt van binnenuit. De Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt hier twee woorden. Bij het eerste, die druk van buitenaf, wordt het woord beproeving gebruikt. Bij de druk van binnenuit verschijnt ineens het woord verleiding. Hier in onze vertaling staan nu twee woorden. Het Grieks leest er maar één. En zo ook de eerdere vertalingen die onder ons bekend zijn. Zowel de vertaling van 1951 als de Statenvertaling hebben hier gewoon in beide situaties het woord verzoeking staan. Het gaat dan ook om één en hetzelfde. Geloof dat onder druk komt te staan. Het woord verzoeking geeft dat aan. Waar de druk dus vandaan komt, van buitenaf of van binnenuit, maakt voor de verzoeking niets uit. Voor elke verzoeking kan een beproeving en verleiding zijn. Geloof is met andere woorden nooit zonder aanvechting. Je hoeft niet in Noord-Korea te wonen om het als christen moeilijk te hebben. Om de strijd in je geloof te ervaren. Ik ben eens onaangenaam verrast door een opmerking van een Hongaarse predikant. In de dienst waarin hij aanwezig was, dat was in een van mijn vorige gemeenten. In de dienst waarin hij aanwezig was, hoorde hij hoe wij voor hun situatie baden. Dat was nog voor de val van de muur. En hoe hun geloof daar onder druk stond. En hoe lastig en moeilijk zij het daar in Hongarije allemaal hadden. En na afloop van de dienst schoot hij mij aan en zei: fijn dat jullie zo voor ons bidden. Maar jullie mogen ons wel op jullie blote knietjes danken dat wij voor jullie bidden. Want de gevaren die jullie bedreigen zijn vele malen groter dan de gevaren die wij in Hongarije ervaren in de vervolging van de gemeente. Jullie denken dat jullie geloof wel staande blijft. Hij zegt: wat ik in Nederland gezien heb, is dat bij jullie het geloof meer afkalft en verdwijnt dan bij ons in Hongarije. Omdat jullie niet eens in de gaten hebben hoezeer jullie geloof aangevochten wordt. Hoeveel verzoeking er in jullie dagelijks leven zit. Wees blij, zei hij, dat wij voor jullie bidden in Hongarije. En dat zit eigenlijk ook een beetje hier in Jacobus 1. Verkijk je niet op de ellende van de christenen in Noord-Korea. En zie zeker niet voorbij aan de gevaren en de druk van het leven in onze samenleving. De druk op ons geloof, de aanvechting die dat met zich meebrengt. Goed, dat gezegd hebbende, komt die standvastigheid misschien voor ons toch ook nog weer wat dichterbij. Die heb je blijkbaar niet alleen nodig als je vervolgd wordt, van buitenaf bedreigd. Standvastigheid is niet minder iets wat een christen in Nederland nodig heeft. En Jacobus zegt er dan bij: verheug je erover als je geloof onder druk komt te staan. Nou, hier maakt hij het voor ons gevoel wel erg bont. Grote blijdschap als je geloof beproefd wordt, als je in verleiding komt, als de verzoeking om de hoek ligt. Het is heerlijk als je geloof aangevochten wordt. Aanvechting kan een gelovige mens blij maken. En waarom? Omdat het je bepaalt bij het hart, de kern van je geloof. Waar gaat het in mijn geloof nou ten diepste om? Dat leert beproeving. Dat leert verleiding. Dat leert verzoeking. Van buitenaf of van binnenuit. Waar rust mijn leven nu eigenlijk in? Zo kan verzoeking ons geloof verdiepen. Dat kan. Maar het kan ook anders. Maar als je geloof aangevochten wordt, kun je er ook voor weg gaan lopen. Ik kan er niet meer tegenop. Ik kan het niet meer hebben. Ik haak af. De druk op je geloof kan betekenen dat je je laat meeslepen. Dat je je laat loskoppelen van God. En dat je niet verder gaat. Dat risico zit erin. En ondanks dat risico zegt Jacobus: wees er blij mee. Want beproeving brengt een mens standvastigheid. En standvastigheid staat lijnrecht tegenover dat weglopen. Standvastigheid heeft iets van: je blijft op de plek waar je bent. Wie standvastig is, laat zich dus niet van zijn plek afbrengen. Laat zich niet meelokken. Laat zich ook niet meeslepen. Standvastigheid betekent dat je blijft waar je bent. Of zoals vers 12 het zegt, dat je staande blijft. Hoe die standvastigheid zichtbaar kan worden, hoorde ik afgelopen dinsdag. Tijdens de kerkraad gaf Kees Geersen een mooi beeld. Hij moest de opening verzorgen. En hij las iets uit het dagboek van Henry Nouwen. Een dagboek van Henry Nouwen. Brood voor onderweg. En daarin werden riet en bomen met elkaar vergeleken. Als je zo op het eerste gezicht kijkt, dan lijken bomen veel steviger dan riet. Bomen staan als een huis. Riet, ach, het beweegt en het lijkt niet zo standvastig. Maar bij hevige storm raken bomen soms ontworteld. Maar riet buigt mee. En veert weer terug zodra de storm voorbij is. Prachtig beeld van Harry Nouwen over standvastigheid. Want wie standvastig is, is als dat riet. Standvastigheid heeft niets te maken zoals met onbuigzaamheid, stevige standpunten weten waar je staat, starre meningen, dat is de boom. Die staat inderdaad als een huis. Met allerlei risico's dat die omgaat. Standvastigheid heeft te maken met de houding van het riet. Je blijft op de plek waar je wortels zitten. En dan kun je buigen. En dan kun je alle kanten op. Maar je blijft op de plek waar je geworteld zit. Dat is wat Jacobus bedoelt met standvastigheid. Dat verworteld zijn in God. Dat vastzitten aan Hem. Je door Jezus Christus met God verbonden weten en met God verbonden blijven. Dat is, zegt Jacobus, iets waarin geloof zichtbaar wordt. Dat mensen in alles en onder alles bij God blijven. In Jezus Christus. Dat is, zou je kunnen zeggen, de eerste molshoop van het geloof waar Jacobus aandacht voor vraagt. 12 stammen in de diaspora, begin daar nou eens mee. Wees blij met beproeving, want geloof werkt zich uit in standvastigheid. En Jacobus zegt het hier zelfs zo scherp: als die standvastigheid er is, dan ben je volmaakt. Volkomen. Zonder gebrek. Dan blijft er in het geloof eigenlijk niets meer te wensen over. Eigenlijk is met standvastigheid alles al gezegd. Als het gaat om het zichtbaar worden van ons geloof. Waarin kunnen anderen nou zien dat je gelooft? Waaraan ben je herkenbaar? Jacobus zegt: aan het feit dat je door dik en dun blijft vertrouwen op God. Dat je in een ziekenhuis anders met ziekte kunt omgaan. Omdat je die ziekte met God beleeft. Dat je tegenover de dood andere dingen kunt zeggen. Omdat je de dood met God beleeft. Dat je op je werk anders bezig kunt zijn. Omdat je je in alles met God verbonden weet. Omdat je met rijkdom anders bezig kunt zijn. Omdat je je wortels hebt in God. Eigenlijk is met standvastigheid alles al gezegd. Laat ons geloof zichtbaar worden, wat Jacobus betreft, in het feit dat wij in alles en onder alles, door dik en dun, blijven vertrouwen op God. Dat is het eerste wat Jacobus betreft ons te doen staat. Amen. Gezang 296 is een woord van Jezus. Ik kom met haast, roept Jezus stem. En daarin roept hij ons op om niet van hem te wijken, naar zijn stem te horen en vast te houden wat hij ons gaf en ons standvastig te scharen bij allen die het woord van Jezus bewaren. Gezang 296. De 3 versen.
Thank you.
De collecte zometeen is voor de diaconie. Mijn naam is Hans Suur, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen, naar aanleiding van de dienst of over de gemeente, dan sta ik straks samen met de dominee achter in de kerk. Na de dienst is er ook gelegenheid om koffie te drinken, u bent er hartelijk welkom. En ik herinner u ook nog even aan dat aan het koffiedrinken op de zorgkwekerij van de familie De Geus in Waleren, na afloop van deze dienst. Dat heeft in de contactsleutel ook gestaan. In Waleren bij de familie De Geus, op hun zorgkwekerij. Na de dienst is er ook een mogelijkheid voor persoonlijke voorbereiden. Dat kan bij de piano. En als u dat fijn vindt, is dat voor iedereen mogelijk. Dit geldt dus ook voor de gasten. Organist vandaag is Asako Peton. Irene Dirksen en Peter Hoogland hopen te gaan trouwen op vrijdag 1 juni. Een zegen over hun huwelijk wordt gevraagd in een dienst in dit kerkgebouw op 1 juni vrijdag om 19:30 s'avonds. Als u informatie heeft waaruit blijkt dat we geen zegen over dat huwelijk kunnen of mogen vragen, dan wil de kerkenraad dat alsnog vernemen. De kerkenraad is heel blij om ook te melden dat een groep jeugd kennis heeft gegeven om belijdenis te willen doen van hun geloof. Dat zijn Ernst Bijl, Linda Jansen, Ineke van der Heijden, Ian Schelen, Marieke Postumus Kloosterman, Renske van der Weijden en Floris Wijs. De begrafenis van Anne Elzer zal plaatsvinden aanstaande dinsdag, 22 mei. Voorafgaande aan de begrafenis is er om 1 uur een dienst in de protestantse kerk aan de Koningin Julianaweg in Best. We gaan nu collecteren voor de diaconie.
Bij onze gebeden willen wij vanmorgen stilstaan bij onze plek in de wereld. Met andere woorden, hoe wordt ons geloof zichtbaar in onze omgeving? We willen zo bidden voor openheid en aandacht voor de mensen om ons heen. We willen bidden voor het werk van de werkgroep Open Gemeente, waarbij de werkgroep onder andere bezig is met het opzetten van een introductietraject. Hoe kom je van buiten binnen? Een stukje toerusting. Hoe kunnen wij als gemeente ons verhaal doen waar het nodig en mogelijk is? Het bezoeken van andere gemeenten. Hoe staan wij bekend in de omgeving via een stukje PR? Het zijn allemaal zaken die handen en voeten gaan krijgen of reeds hebben gekregen. Wij willen dat werk van de werkgroep Open Gemeente graag ook bij God brengen. We denken aan inloophuizen, het werk van de Stichting Present en ook aan de diaconale werkvakantie van jongeren uit onze gemeente. Hoe ben je als gelovigen aanwezig in deze wereld? Uiteraard willen we ook bidden voor de familie Elzer, voor Lies, Johan en Miranda, Frauke en Julian en de kleinkinderen. En we willen God met elkaar danken voor het kamp, het hemelvaartskamp, dat gisteren is afgesloten. Laten we samen bidden en danken. Vader in de hemel, dank voor uw liefde. Dank voor uw vasthoudendheid. Dank voor uw standvastigheid. Wij zijn zo stevig als u stevig bent. Wij zijn zo betrouwbaar in ons geloof als u betrouwbaar bent. En wij zijn zo sterk als uw band met ons is. Heer, wilt u zo naar ons omzien, op ons betrokken zijn en ons die standvastigheid geven in alle omstandigheden waarin wij verzeild kunnen raken. Heer, en als we van binnenuit verleid worden door te surfen op internet, door te kijken naar televisie, door te lezen wat er zoal te koop is, door de ontmoeting met mensen, Heer, wilt u ons dan standvastig maken? Als de druk van buitenaf is in ons leven, ziekte, dood, eenzaamheid, verdriet, werkloosheid, gebrek aan levensvulling, uitzichtloosheid, depressiviteit. Heer, en wat kan er zoal niet zijn waardoor ons geloof onder druk komt te staan? Heer, geef ons dan die standvastigheid. Geef ons het lef om door dik en dun op u te blijven vertrouwen. Geef ons de moed om staande te blijven als het riet in de storm. Heer, geef ons zo wat uw woord ons voorhoudt en maak ons tot standvastige gelovigen. Hier in dat geloof en in die verwachting bidden wij u voor openheid en aandacht vanuit ons midden en van ons persoonlijk voor de mensen om ons heen. We bidden voor alle plannen en alle activiteiten van de werkgroep Open Gemeente. Dat mensen van binnen naar buiten kunnen komen. Van buiten naar binnen niet minder. We bidden u voor alles wat gedaan wordt om duidelijk te maken wie we zijn en waar we zijn. Voor alles wat gedaan wordt om ons te helpen ons verhaal te doen. Zichtbaar aanwezig te zijn in onze omgeving. Heer, we bidden u voor wat er aan bezoeken ook aan andere gemeenten wordt gebracht. Om daarvan te leren. We bidden u om uw zegen daarover. Dank voor het prachtige werk dat gebeurt in inloophuizen als de Catharinakerk en Hemelrijk. Voor uw aanwezigheid daar wilt u alle deelnemers en allen die daar een plek vinden zegenen. Dank voor het werk van de Stichting Present. Een manier van aanwezig zijn, zichtbaar zijn, in dienstbaarheid. Dank voor de ruimte en de mogelijkheden die u op dat punt geeft. Dank ook voor de boodschap die ervan uit mag gaan. Dank voor de ruimte om met jongeren samen een diaconale werkvakantie te houden. Heer, we dragen die vakantie aan u op. We dragen de jongeren die daaraan deelnemen aan u op. We bidden u met het oog op alle voorbereidingen, alles wat gedaan wordt. Heer, laat ook hierin iets zichtbaar mogen worden van het geloof dat we samen hebben, jong en oud. We bidden u voor kracht en moed en geloof en vertrouwen voor de familie Elze, voor Lies, voor Johan en Miranda, voor Frauke en Julian en voor de kleinkinderen. Heer, dat ze ook in deze dagen zich door u gedragen mogen weten, staande kunnen blijven, omdat u ze kracht en moed geeft. Heer, wilt u zo met de kracht van uw liefde aanwezig zijn. Dank voor het goede dat we mochten ontvangen in het hemelvaartskamp dat jongeren met elkaar gehad hebben. Voor uw aanwezigheid daar. Voor uw aandacht. Voor uw goedheid. Voor wat de jongeren zo van u mochten ontvangen en in elkaar mochten ontvangen. Dank voor de zegen daarin ook aan hen betoond. Dank dat het goed mocht zijn. Wilt u het gebruiken om mensen vast te houden, jongeren dicht bij u te brengen of dicht bij u te houden? Heer, houd ons zo vast als wij geen vasthoudendheid meer hebben. Heer, draag ons als ons standvastigheid ontbreekt. Ga met ons en help ons in alles wat we meemaken, wie we ook zijn, staande te blijven. In Jezus' naam. Amen. Standvastigheid heeft iets te maken met de Heer die we hebben. Groot is de Heer. Hij is heilig en goed. Door zijn kracht staan wij vast in zijn liefde. Laten we dit lied als slotzang zingen.
Thank you.
Misschien dat het u nog uitnodigt, maar vanmiddag hebben we als thema oud en jong. En dan vooral wat oud en jong voor elkaar kunnen betekenen in geloof. Daar zal ik vanmiddag bij stilstaan in de middagdienst. Wij mogen nu weggaan onder Gods zegen. En die zegen herinnert ons aan de zegenende handen van Hemelvaartsdag. Jezus die zijn leerlingen verliet en hen zegende toen hij afscheid nam. Laat deze zegen onze zegen mogen zijn. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.